Deze is gesigneerd door een zekere Mathieu van der Poel. Die ken jij wel natuurlijk. Heb je onmiddellijk een idee over welke wedstrijd het gaat?
Ja, nu wel. Jawel. Ja.
Wat weet je nog van die wedstrijd? Nee, zeg eens voor de mensen die het niet weten. We zitten op het wereldkampioenschap junioren.
Ja.
Het eerste WK waarin hij van Aert klopt, zeker hè?
Ja, dat is zijn allereerste WK. Ja, hij allereerste was eerstejaars, maar het was tweedejaars.
Ja.
Had een fantastisch seizoen gereden. Ja, natuurlijk. Het is gewoon, was toen een broekie van 16, 17 jaar. En dan moet je naar het WK. En je wordt door... wat dat betreft is er niks veranderd. Je wordt gewoon door de Belgische media tot topfavoriet gebombardeerd. Dus,
dat zal voor de rest van zijn carrière zo blijven.
Ja, maar ik denk dat hij er nu wel iets anders mee omgaat. En ook nu kan inzien dat de druk toch, wanneer het recht om gaat, altijd alleen maar bij hem gelegd wordt. Mm-hmm. Dus daar heeft hij wel mee leren omgaan. Maar ja, dat was voor hem... was iets, vooral iets nieuws. Ik bedoel, je gaat naar een cross toe en je bent favoriet en je wint. Maar ja, een WK, zeker na het seizoen wat hij gereden had, dan tegenwoordig, toen was het ook, dan mag je eigenlijk niet verliezen. Hè, terwijl het eigenlijk gewoon een wedstrijd is.
Alles begint opnieuw.
Alles begint opnieuw. En wat me ook mateloos stoort en nog steeds stoort, is wanneer je heel het seizoen alles wint, maar je wordt geen wereldkampioen, dat je dan een halve mislukkeling bent. Dus dat stoort mij nog gigantisch mateloos. Terwijl
Sven Hes.
Ja, maar ook dan nog. Dan, ik ben zeker geen superfan van Sven, maar uiteindelijk wordt dan wel heel snel vergeten hetgeen wat hij allemaal wel goed gedaan heeft. Hè. En ik bedoel, anderzijds denk ik ook dat heel veel renners moeten dankbaar zijn dat Sven Hes altijd zo gekoerst heeft. Dat ze in de schaduw...
Mee hebben kunnen verdienen, uiteraard.
Mee kunnen verdienen, maar daar wil ik dan niet op doelen. Maar vooral zich hebben voor kunnen bereiden op een zeer relaxte manier. Terwijl dat bij Sven onmogelijk was. En dat er heel veel renners geweest zijn in die periode die wereldkampioen geworden zijn. Eigenlijk indirect door Sven Nys.
Omdat hij zich had leeggereden in het seizoen, ja. Maar we gaan het over deze trui hebben. Kan jij die wedstrijd nog glashelder voor de geest halen? Ja, oké, ja. Geef jouw relaas nog eens. Hoe zit dat in jouw hoofd, die wedstrijd?
Ja, nee, gewoon starten. Dat was gewoon in het begin wat moeilijker. Er werd onder druk gezet en zo. Maar ik stond toen niet in de materiaalpost, ook bewust.
Stond je ergens langs het parcours?
Ik ben echt op een ander plekje gaan staan. En toen volgens mij Soeten en Van Aert voorop rijden. En als die dan net uit mijn gezichtsveld waren, deed ik al roepen dat Matje eraan kwam. Terwijl dat... die nog iets verder was, maar dat was dan gewoon om die andere 200 druk te zetten.
Dat is slim.
En dan als Matje voorbij kwam, dan riep ik iedere keer van, joh, kalm aan, niks forceren, geen fouten maken, alles komt goed, dan gaan ze nooit volhouden.
Ja.
En dan op een gegeven moment, na twee rondes, dan zie je hem ietsje dichterbij komen. En ik weet nog dat ik toen riep van, gewoon één passage nu, goed, en je bent erbij. En de ronde daarna zat je er ook bij. Ja, en dan zaten we nog gewoon te wachten op één goede passage.
Ja.
En die heeft hij ook de ronde erna gedaan.
En je zegt dat natuurlijk omdat je die concentratie probeert te verhogen. Omdat je weet, doe het. Probeer het één keer perfect te doen.
Ja, maar gewoon kalm blijven.
Ja, kalm blijven.
Geen dingen gaan doen die je anders niet zou doen. En voor iemand van 17 jaar is dat gewoon geweldig moeilijk. Want je wilt winnen. Ja, je hebt heel veel druk. Dus je zegt, hij wordt wereldkampioen. Blablabla.
Je gaat overacten eigenlijk. Ja,
ja, en we hebben hem dan geprobeerd... rustig te houden om geforceerd. Die koers die duurt gewoon 5 rondes. En dat maakt niet uit. Dan kom je de laatste ronde bij en je wint. Het resultaat is hetzelfde als je de eerste ronde wegrijdt.
Klopt.
Alleen, de ene kant... Ja.
Het is iets spannender geweest.
Ja, het is, spannender weet ik niet. Het is anders natuurlijk. Ja. Nou, en dan op een gegeven moment had hij zijn voorsprong. En dan heb ik gewoon één ding geroepen van... technische stukken opletten en de rest gewoon rammen.
Ja.
En dat heeft hij dan ook gedaan. En dan... Maar dit is bijvoorbeeld Mathieu, maar ook Wout. Dat zijn renners die hebben in hun jeugd zoveel meegemaakt. Die maak je nu niet gek meer.
Nee. En dat is een grote kracht natuurlijk.
Dat is nu een grote kracht, ja.
Absoluut. Zoveel druk al gevoeld als jonge renner.
Al 10 jaar, hè.
Ja, absoluut. Maar jij ging dan wel bewust op een plaatsje staan waar je bij wijze van spreken alleen stond.
Ja. Ik stond alleen.
Waar hij jou goed kon horen ook, denk ik dan, ja. Ja, ik ben vaak op veldritten. We zien jou, Je neemt altijd een beetje een teruggetrokken positie in. Hè? Je bent nooit...
Ja, maar het gaat niet meer om mij. Hè?
Nee, het gaat niet over jezelf, maar je wilt misschien die ervaringen nog delen, zelfs dat...
Dat wordt steeds minder, hè. En ik vind het leuk. Ik heb bewust of onbewust niet altijd alles voorgekauwd. Ik heb hem ook fouten laten maken dat hij daar zelf uit leert.
Ja. Is het echt?
En, ja, waarom niet?
Ja, tuurlijk,
En wij hebben ook altijd geweest. En ik moest er pas nog om lachen dat pluggen... Dat hij kritiek heeft dat Matje nog nooit op een tijd... Matje heeft nog nooit langer dan een half uur. Eén keer. Maar David heeft me dat verteld. Hij heeft een half uur op de piste gereden om een beetje zijn positie. Maar die heeft nog verder geen tijdrittrainingen gedaan, niks. Dus ja, dus gewoon, waarom doet hij dat niet? Het komt ook niet in eerste instantie ter sprake. Want ja, wat wil hij? Hij wil mountainbike en hij wil veldrijden en wil dingen. Ja, een tijdrit. Oei, nou komt er in één keer een tijdrit.
Ja, we moeten daar iets voor gaan doen. Ja.
We moeten daar iets doen.
Toch even terug aan die trui. Hij gaat dan wereldkampioen worden voor de eerste keer. Prachtig moment. We kennen jou, als ik dat mag zeggen, misschien in middens niet, maar als een toch iets wat onderkoelde, rustige man, ja, die daar nu ook niet uitbundig over gaat doen. Maar wat speelt er zich van binnenaf bij Adrie van der Poel? Toch trots, mag ik hopen.
Wat denk je?
Maar we zien zo weinig. Je blijft altijd weer die nuchterheid. Je mag binnen de minuut een micro onder je neus steken en dat zal altijd rustig aan, kalm, mooi, ja, maar ook niet...
Maar uiteindelijk is hij die het doet. Hè. Wij ondersteunen, wij proberen... hem rustig te houden, we proberen hem af te leiden.
Maar het is wel je kind dat wereldkampioen wordt.
Ja, ook. Maar ja. Nee.
Wanneer geniet je er dan het meest van? Is het pas 's avonds in de zetel thuis?
Ik geniet daar altijd van.
Ja.
Ik bedoel, je zult mij ook zelf of nooit bij de finish zien. Ik bedoel, wat dan weet ik? En dan komt die camera op mij.
Tuurlijk.
Ja, maar het gaat helemaal niet om mij. Het gaat om degene die op het podium staan, weet je wel. En kijk, als je dan een uur of twee uur later bent, dan is die situatie al anders. Maar uiteindelijk... Ja, je bent gewoon super blij. Je bent super trots.
Hoe rustig blijf jij tijdens wedstrijden? En dan uiteraard, er is een verschil tussen de cross op de Koppenberg of het wereldkampioenschap, dat weet
ik
ook
wel. Nee, maar het zijn vaak nevendingen waar ik me verschrikkelijk aan stoor. Niet zozeer aan winnen of verliezen.
Ja.
Maar gewoon hetgeen wat erbij komt, weet je wel, domme vragen.
Okay.
En
ik doe mijn best voor.
Ik denk ook de grote klasse van een journalist is om bepaalde momenten eens een keer niks te vragen.
Maar ja, dat.
Hey, dat vind ik dan een klasse van een journalist van. Oh, wacht even, we gaan hem even met rust laten. Dat
je 2 minuten kan nadenken.
Ja.
Ja.
Weet je, ik bedoel dat is respect voor ieder zijn vak, voor ieder zijn beroep. Met uiteindelijk een veel groter resultaat als wanneer je bij
dan iemand
die
komt. Enkel ja en nee zegt, ja, natuurlijk.
Ja, ik bedoel, daar heb je ook niks aan. Ik bedoel, je komt daar om iets meer te brengen naar de massa die zit te kijken. Maar als je daar een vader hebt die wat geen zinnig woord uitkomt.
Daar heb je ook niks aan.
En dan schets je ook een heel verkeerd beeld van de entourage. Dat kan zijn een ploegleider, dat kan zijn een vader, dat kan zijn een supporter. Dan schets je een heel verkeerde situatie. En ik denk dat we heden de dagen zo ver zijn dat we wanneer er iets op televisie komt, dat het vooral in onze sport, dat het kwaliteit moet zijn wat een toegevoegde waarde heeft. En wat ook het dichtst de realiteit benadert. En ik denk dan... Ja, dat we met z'n allen, want je doet dat nooit als individu, maar je doet dat met z'n allen. Dat doe je met de ploeg. Dat doe je met, in het crosswereldje met, vaak toch met de ouders of begeleiders. En dat doe je met journalisten, doe je dat met z'n allen op een hoger niveau. En daar moeten we met z'n allen naar streven.
Het moet altijd beter, de lat moet altijd hoger, maar we moeten ook een kat en kat durven noemen. Als je kijkt van waar het veldritverhaal komt, 20 jaar geleden, ja, dat is... En dan spreek ik misschien alleen maar over Vlaanderen, dat weet ik wel, maar het maakt op zich weinig uit. Het is wel een product geworden, als je kijkt hoe het eruit ziet.
Het maakt wel uit.
Het maakt zeker uit, maar ik bedoel, je komt toch al van ergens? Ja, dat moet je toch ook kunnen
maar
zeggen?
Maar ik denk wel, de weg die nu ingeslagen is, dat zeer slecht is voor het veldrijden.
Welke weg? Van de zondagen bedoel je?
Van de wereldbekers.
Ja.
Ik denk dat
je bedoelt voor het veldrit in het algemeen?
In het algemeen, ja. Dat denk ik wel. Ja. Ik denk dat er heel weinig ruimte wordt overgelaten naar...
lokale organisaties, de renners van de tweede lijn.
Andere landen.
Zo moet zeggen.
Andere landen. Ja. Ik denk dat er heel weinig ruimte wordt overgelaten naar organisaties toe. Omdat je met Flanders Classic die alle goede bedoelingen hebben, laten we dat voorop stellen. Maar uiteindelijk ben je als organisatie gewoon in dienst van...
Ja.
En ik denk, ik kijk gewoon naar mezelf. Ik heb ook al aangegeven, als we daar niet goed uitkomen, dan stoppen we er gewoon mee in Hoogrijden.
Mm-hmm.
En daar ben ik niet alleen, dat is heel de organisatie. Ik denk dat wij op 20 jaar iets moois, iets unieks hebben opgebouwd, op onze manier.
Mm-hmm.
En ja, je krijgt nu zoveel regeltjes opgelegd wat je moet doen. Ja, het plezier gaat er gewoon in weg. En ik denk ook dat de wereldbeker is niet rijp voor 20 wedstrijden. Stuk of 8 is genoeg. Ik denk dat we gewoon heel kort op de bal moeten spelen. Dat we gewoon elk jaar moeten evalueren. Ja. En echt ook gelijk drastisch ingrijpen wanneer het niet goed is. Zeggen van jongens, oké, dat gaat hem echt niet worden. Want met alle respect, ik ga geen organisatoren noemen. Maar er zijn er gewoon bij de denk van jongens.
Dit gaat hem niet worden.
Een clubcrossje. Dat is jullie niveau, hè. Dat is geen wereldbeker, hè. Ik weet wat je voor... Als ze echt bij de UCI correct zijn... en ze doen iedereen met gelijke middelen...
Iedereen moet hetzelfde betalen en moet hetzelfde...
Ja, ik praat niet over betalen, maar gewoon alleen de afwerking van de parcours en al... Ja, dan worden zo 5 koersen moeten er gewoon afgekeurd worden. Als ze het doen zoals het...
Moet. Zou moeten.
Zoals het verleden was. Kijk, als ze het doen volgens de regeltjes. Ik ga er eentje noemen, Overijse. Ik vond dat super, een super mooie cross. Dat is elk jaar minder geworden. Elk jaar minder. Uiteindelijk, de laatste jaren was het gewoon 2 keer niks.
Doodjammer.
Het trok op niks. En dat zou Willy niet zo leuk vinden. Maar als hij gewoon voor de spiegel gaat staan en dan gaat hij gewoon zeggen, ja, het is gewoon stukken minder geworden. Ik weet dan vanuit Nederlands oogpunt, Nederland staat gewoon te kijken van... die gaan gewoon alle wereldbekers niet kunnen bekostigen. De Nederlandse wielrenunie is financieel niet kapitaalkrachtig genoeg om dat te doen. De Fransen, dat weet ik van de Franse coach... die gaan dat ook niet kunnen. Het is gewoon, het kost zoveel geld.
Dus we gaan kosten hebben waar die gaan ontbreken.
Ja, die gaan er gewoon zijn. Of je moet een systeem bedenken... Maar ja, dan ben je alweer te laat mee het eerste jaar. Dat je iets gaat doen in de Formule 1. Hè. Als je top 15 rijdt, dan krijg je een vergoeding vanuit. Maar ja, wie gaat dat betalen? De UCI? Ik denk het niet. De organisatie.
Die hebben al zoveel
de organisatie mag rustig weten. Bij ons kost de cross kost €700.000. Alles in.
Begin nog maar eens om nog eens extra prijzengeld uit
te doen. En het is gewoon een stuk duurder geworden. Hè. Ik bedoel, dat geeft ook niks. Maar het moet uiteindelijk wel allemaal betaalbaar kunnen blijven. Het moet allemaal... Wel, volgens de regels die er zijn, moeten zijn. Het moet allemaal veilig zijn.
Dat is waar.
Er zijn bijvoorbeeld gewoon dingen waar heel veel mensen niet rekening mee houden. Bijvoorbeeld, een heel simpel dingetje. Wat dat de laatste 20 jaar aan impact heeft gehad, is veiligheid. Dat wil je niet weten. Je moet ik weet niet hoe ze melken. Gewoon de ziekenwagen moet op parcours staan. Het Rode Kruis moet er zijn. Er moet dit, dat. En er moet veiligheid in de tent hebben. Ik kom zoveel bij kijken. En dat de beveiliging, noem maar op. Het is echt nodig, hè? Maar het kost gewoon gigantisch veel geld. En dat wordt het probleem.
Ja,
energie is niet erg, hè?
Nee, dat is goed. We zijn een beetje afgeweken van onze prachtige
trui. Sorry.
Geen rampen. Nog 2 dingen. Nog 2 dingen tot slot die ik daarover graag aan jou wil vragen. Wat je daarnet al zei. Deze heeft hij nog weggegeven. Mathieu.
Ja, die heeft je een pol gegeven, denk ik.
Ik denk het, ja.
Ik denk het wel.
Ja. Daar is hij dan wel al ondertussen in geëvolueerd. Dus al als hij...
Niet alles meer.
Ja, niet alles meer.
Niet alles meer.
Ja. En niet aan iedereen meer.
Ja.
Zal selectief
zijn. Dat is ook weer een verdienste toch wel van de ploeg, omdat wij, en dat wordt niet altijd gewaardeerd, wij doen heel veel via de ploeg. Ook met aanvragen tot bepaalde interviews en televisiedingen en zo. En uiteindelijk proberen we dat gewoon te doen om het iedereen zo gemakkelijk mogelijk en overzichtelijk mogelijk te houden. Want uiteindelijk zit je bij ons toch... Ja, je zit met de ploeg, je zit met Mathieu, af en toe kom ik er dan bij. Mm-hmm. Ja, als je dan van elkaar niet weet wie, wat, waar en hoe... Dan wordt dat gewoon chaos.
En zo
hebben we dat ook een beetje met zijn dingen gedaan. Dus hij beseft echt wel... En hij begint ook echt wel in te zien... Natuurlijk omdat hij dat natuurlijk van... Hij heeft dan die schoentjes van zijn opa... en nog wat meer oude spullen. Oude shirtje van Michel en zo.
Als je het niet bijhoudt, is het weg.
Ja, maar hij ziet nu wel van... hij heeft dat bijgehouden. Eigenlijk is dat toch wel speciaal. En nu snap je niet dat bijvoorbeeld... het shirtje van Alpecin Phoenix... dat over 30 jaar zeggen ze... wauw, wat een shirt was dat toen? Weet
zeker
je?
Als je er nog een bepaalde koers in wint. Ja.
Ook dat speelt dan ook nog mee. Maar dat zijn ze, ja.
En dus de toerrit die hij wint, dat heeft hij bijgehouden, denk je?
Ik ga er vanuit wel. Ik zal het hem eens vragen.
Adrie, dank je wel.
Graag gedaan.